veel groter is dan wij kunnen bedenken. Ik dank u wel, Heer, dat we ons mogen wapenen tegen dingen waarop we kunnen worden aangeklaagd, Heer. Ik denk dan maar als de duivel me op mijn schouder tikt en zegt van, hé joh, wat ben je nou weer aan het domme dingen aan het doen, dat ik dan kan zeggen, ja, maar dat weet God ook al. En daar is Jezus voor gestorven. Hij is niet alleen gestorven voor alle zonden die ik heb begaan voor mijn bekering, maar ook voor alles wat ik nu nog verkeerd doe en wat ik in de toekomst nog verkeerd ga doen. Ik dank u wel, Heer, voor die onbeschrijfelijke vrijheid die het geeft om dat te weten. Ik dank u wel, Heer, dat u ons helpt om die genade steeds meer te absorberen, zodat we hem ook kunnen uitdelen naar anderen. Dat we zo ook naar elkaar kunnen gaan kijken. Ik dank u wel, Heer, voor uw liefde en voor uw genade. Ik dank u voor uw woord, Heer, waar we iedere keer weer uit mogen leren, mogen lezen, mogen overdenken. Ik bid uw zegen ook over Chris, over het woord wat hij met ons gaat delen, Heer, dat het woorden van u mogen zijn, die in ons leven zullen uitwerken. In Jezus' naam. Amen.
Graag wil ik vanmorgen met u op reis gaan. Op reis naar andere plekken, maar ook op reis in de tijd. En ik wil beginnen met u eerst even de verschillende plekken voor te stellen. Ik ga met u op reis naar het land Kanaan. En dat wil ik voorstellen even met deze poster. U weet wel, dit stelt de woestijn voor. En we gaan ook terug in de tijd. Het jaar 2000 ongeveer voor Christus. De tijd van Abraham. Want het is weer een themapreek. Dus daar beginnen we. Maar we gaan in verschillende stappen weer terug naar het heden. En de tweede plek waar ik met u naartoe wil gaan, dat is naar Jeruzalem in het jaar 30 na Christus. In de tijd rond het lijden en sterven, de opstanding, de hemelvaart en Pinksteren. Dus dit kruis stelt voor Jeruzalem 30 na Christus. Daarna ga ik met u naar Turkije. En wel naar Efeze in 60 na Christus. Daar stel ik deze bloemen voor. Want dat gaat ook over de rijkdom van het evangelie. Nou, en tenslotte maak ik nog een hele grote stap. En dan eindig ik 18 maart 2018 in de rank. Oké, nou, eerst maar eens een glaasje water. Ik wil met u lezen Genesis 17, want dat is nu aan de beurt met het thema preken. En dat speelt zich dus af 2000 jaar voor Christus ongeveer in het land Kanaan. Een dialoog tussen de Heere God en Abraham. Dus ik ga daar staan. Dan kan u dat goed associëren, hè? Woestijn, Abraham. En ik ga het voorlezen. Toen Abraham 99 jaar was, verscheen de Heer aan hem en zei, ik ben God, de ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij. Leid een onberispelijk leven. Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven. Abraham boog zich diep neer en God sprak, ik doe jou deze belofte, je zult de stamvader worden van een menigte volken. Je zult voortaan niet meer Abraham heten, maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken. Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond. En dat houdt in, ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Heel Kanaan, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven. En ik zal hun God zijn. Ook zei God tegen Abraham, je moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie. Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen. Alle mannen en jongens moeten worden besneden. Jullie moeten je voorhuid laten verwijderen. Dat zal het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie. In elke generatie opnieuw moet iedereen van het mannelijk geslacht besneden worden wanneer hij 8 dagen oud is. Dit geldt niet alleen voor wie tot je eigen volk behoort, maar ook voor jullie slaven. Of ze nu bij jullie geboren zijn of van vreemdelingen zijn gekocht. Iedereen die bij jullie geboren is of door jullie gekocht is, moet worden besneden. Zo zal dit verbond met mij voorgoed zichtbaar zijn aan jullie lichaam. Een onbesnedene, een mannelijk persoon van wie de voorhuid niet verwijderd is, moet uit de gemeenschap gestoten worden, omdat hij het verbond verbroken heeft. Verder zei God tegen Abraham, wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet Sarai noemen, maar Sara. Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en haar koningen van haar zullen afstammen. Abraham boog zich diep neer, maar lachte en dacht, hoe zou iemand van 100 nog een kind kunnen krijgen? En Sara, zou zij op haar 90ste nog een kind ter wereld kunnen brengen? En hij antwoordde God, ik zou al gelukkig zijn als Ismaël onder uw bescherming mocht staan. Maar God zei, nee, je vrouw Sara zou je een zoon baren die je Isaac moet noemen. En met hem zal ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden. En wat Ismaël betreft, ik verhoor je. Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem heel veel nakomelingen geven. 12 stamvorsten zal hij verwekken en er zal een groot volk uit hem voortkomen. Maar mijn verbond zal ik voortzetten met Isaac, de zoon die Sara je volgend jaar omstreeks deze tijd zal baren. Nadat God zo met hem gesproken had, ging hij bij Abraham vandaan. Nog diezelfde dag besneed Abraham zijn zoon Ismaël, alle die in zijn huis geboren waren en alle die hij gekocht had, kortom al zijn mannelijke huisgenoten, zoals God hem had opgedragen. Abraham was 99 jaar toen hij besneden werd en zijn zoon Ismaël was 13. Zo werden op één en dezelfde dag Abraham en zijn zoon Ismaël besneden en ook al Abrahams huisgenoten, zowel zij die in zijn huis geboren waren als zij die van vreemdelingen waren gekocht. We zien hier dus dat de Heere God een verbond sluit met Abraham. Dat had hij al eerder in een wat primitief stadium gedaan, maar hier wordt het voor het eerst uitgewerkt. En wat moet je nou bij een verbond voorstellen? Nou, ik ben van huis uit jurist en ben daar wel mee vertrouwd. Dat is een overeenkomst tussen twee partijen. Dus, nou, het bekendste voorbeeld is bij ons natuurlijk het huwelijk. Hè, dat een man en een vrouw voor hun leven lang zich aan elkaar verbinden. Maar een overeenkomst is bijvoorbeeld ook een huurovereenkomst of een koopovereenkomst. Of je kunt het ook wel vergelijken met een verbond wat twee landen sluiten, hè, om elkaar niet aan te vallen. Of neem de Europese Unie, dat is een verbond tussen allemaal landen. En daar beloof je over en weer elkaar bepaalde dingen. En dit verbond, dat is een verbond tussen een hele machtige, tussen de Heere God, en Abraham, die maar een eenvoudig mens is. En nou zien we dus dat de Heere God hier een heleboel dingen belooft aan Abraham. Dus hij belooft, ik zal je ongelooflijk veel nakomelingen geven. He, verschillende volken en koningen. Hij belooft het land Kanaan, dus waar hij als vreemdeling vertoefde. Het was niks van hem bij. En heel belangrijk is ook, hij zegt, dit verbond wat ik nou met jou ga sluiten, dat is eeuwigdurend. En als God zegt eeuwigdurend, dan is dat eeuwig. Dan is dat niet 2000 jaar of korter of langer, maar eeuwig is eeuwig. En we zien dus dat zelfs in de openbaringen 7, God een plaats inruimt in de hemel voor het Joodse volk. Omdat hij een eeuwigdurend verbond heeft gesloten toen met Abraham. En dat eeuwigdurend kom ik straks nog wel op terug, want daar zullen we ook nog wel last mee krijgen. En dat is allemaal wat God belooft aan Abraham. En ja, wat kan Abraham als arm mensje nou eigenlijk terug doen? God die vraagt één ding aan Abraham. En dat is dat hij zichzelf en al zijn mannelijke nakomelingen zich laten besnijden. Ja, en nu kom ik even aan een lastig gedeelte in mijn verhaal. Want ik wil toch even uitleggen, en dat is ook belangrijk dat u dat begrijpt, wat dat precies inhoudt. Dus aan het mannelijk geslachtsdeel wordt de voorhuid weggesneden. Mannen weten onmiddellijk wat ik bedoel. Vrouwen die moeten het maar aan hun man vragen of nog eens op internet nakijken. Maar het spijt me dat ik het niet anders kan vertellen. Maar het gevolg, nou in de eerste plaats, dat is heel ingrijpend als je dat op volwassen leeftijd moet ondergaan. En we zien dus dat Abraham doet dat onmiddellijk. Hij laat daar geen gras over groeien. En hij als man van 99 doet dat nog. Ik moet erbij vertellen, in die tijd was dat wel een bekend ritueel. In warme landen. Het had ook een zekere hygiënische voordelen. Dat er minder snel ontstekingen konden ontstaan. Dus de Heer legt dat allemaal niet uit aan Abraham, want die is daar wel mee vertrouwd. Maar wat nieuw is dat voortaan gebeurt bij babytjes van 8 dagen. En daar is ook, dat is eigenlijk ook iets heel wonderlijks, want heel veel later heeft de wetenschap ontdekt dat er een bepaald middeltje wat de bloedstolling versnelt bij een baby van 8 dagen op een maximum is. En daarna gaat het weer wat naar beneden. Dus de besnijdenis op de 8e dag heeft grote voordelen. En is natuurlijk ook veel minder pijnlijk en ingrijpend dan bij een volwassen man of bij een tiener. Wat dus ook wat bijvoorbeeld in de islam voorkomt als een soort ritueel om de mannelijkheid, dat een jonge man wordt. Maar goed, bij mannen, dat was wat Abraham moest doen, moest beloven, dat dus bij elke man de voorhuid van het geslachtsdeel zou worden weggesneden. Dat is een kleine operatie. En wat betekent dat nou? Is dat een soort kwelling? Of wat bedoelde de Heer daar nou mee? Waarom moest dat nou? Nou, het gevolg daarvan is dat je kwetsbaarder wordt en gevoeliger. Mannen hoef ik dat niet uit te leggen, maar zo is dat. Want de eikel komt bloot te liggen en dat is heel, heel gevoelig. Deel van het menselijk lichaam. En dat maakt je dus kwetsbaar en gevoelig. Nou, in de loop van de jaren groeit er dan, schijnt een beetje een soort iltlaagje op, waardoor het iets minder gevoelig wordt. Maar leuk is het niet. Nou kan ik erbij vertellen dat al in het Oude Testament, al in Deuteronomium, wordt gezegd, zegt de Heer tegen het volk Israël, besnijd dan de voorhuid van je hart en wees niet meer hardnekkig. Dat betekent dus, sowieso gaat het dan ook over vrouwen. En het krijgt dus een geestelijke betekenis in de zin van dat als het ware op je hart zit ook een soort voorhuid. En de Heer zegt, haal die nou weg. Dus zorg dat je gevoelig bent voor mij, voor mijn leiding. Want hij zegt ook direct daarna, wees niet meer hardnekkig. Nou, ik weet wel, hè, soms, ja, met name in films, maar dan zie je mensen zo doen. Dan zijn ze hardnekkig, dan heb je stress. En dan moet je die stress even kwijt zo. Hè. Nou, als je je verzet tegen God, dan krijg je ook een harde nek. Word je hardnekkig, raak je gestrest. Als je overgeeft aan God, dan ontspan je je. Dan ben je niet hardnekkig. Dan ben je besneden van hart. En in het Nieuwe Testament, in Romeinen 2 vers 29, daar staat dus dat uiteindelijk de besnijdenis het werk van Gods geest is aan je hart. Dus waar in het Oude Testament nog staat dat je zelf dat moet doen, is het in het Nieuwe Testament zo dat Gods geest neemt dat voor zijn rekening. Want eigenlijk kun je dat ook zelf niet. Zo kwetsbaar en zo gevoelig worden als het resultaat is van de besnijdenis. Oké, dat is het verbond wat God met Abraham sloot. Nou, dan gaan we naar 30 na Christus, Jeruzalem. De dagen rond het lijden en sterven van Jezus. En dan begin ik met het laatste avondmaal. Ja, u weet het, de dag voordat Jezus stierf, vierde hij nog het Pesachmaal met zijn discipelen. En daar gebeurt dan iets heel bijzonders. En dat ga ik u voorlezen uit Matteüs 26, vers 26 tot 28. Daar staat, toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden, drinkt allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van mijn verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Dus wat gebeurt hier? Hier sluit Jezus namens de Heere God een nieuw verbond. Of eigenlijk een vernieuwd verbond, maar daar komen we straks nog wel even op terug. We hadden het verbond met Abraham, 2000 jaar voor Christus. En ik maak die hele stap naar Jeruzalem, 30 na Christus. U kent de Bijbelse geschiedenis wel. Hè? Abraham kreeg Isaac. Er kwam een groot volk, het volk Israël. Dat ging op een gegeven moment naar Egypte met Jacob. Het kwam weer terug. Het veroverde het land Kanaan. Ze hadden de wet gekregen. Koning David kwam er, maar ze werden weer verbannen, kwamen weer terug. En in ongeveer 3-4 voor Christus werd Jezus geboren, de Messias. En in 30 na Christus stierf hij aan het kruis. Maar daarvoor stelde hij een nieuw verbond in. Hij zegt, het verbond van mijn bloed, dat voor alle vergoten wordt. Nou, die discipelen die zaten erbij en die dronken wel en die namen dat brood wel, maar die hadden echt geen benul wat Jezus bedoelde. En dat heeft dus nog wel een tijdje geduurd in de geschiedenis voordat duidelijk werd wat Jezus bedoelde met dat nieuwe verbond. Want laten we even doorgaan. Hè? Ik sta hier achter het kruis. Dus de dag daarna stierf Jezus aan het kruis. Een brede marteldood. Hij werd begraven. Hij stond de derde dag weer op uit het graf. En hij ging 10 dagen daarna was de hemelvaart. Bij de hemelvaart zegt Jezus, ja, zeg ik nou 10 dagen, zeg ik dat goed? Ja, 10 dagen daarna de hemelvaart. En daar wordt een tipje van de sluier opgelicht. Want dan zegt Jezus, een van zijn laatste woorden, zegt Jezus, ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen. Die discipelen, die begrepen dat ook nog lang niet. Want alle volken, dus hoezo? Hè, God had een verbond gesloten met Abraham. Hè, en hij zei dat dus tegen de Joden, hè, allemaal besneden mannen. En hoezo, ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Dat kwartje viel echt nog lang niet. Maar Jezus had het wel gezegd. Hè, dus Jezus had bij dat nieuwe verbond, had hij gezegd. Hè, een verbond door mijn bloed, wat voor velen vergoten wordt. En nu zegt hij ook, ga heen en draag dat uit. Nou, ze namen het tot zich. We gaan verder. Pinksteren. De Heilige Geest wordt uitgestort in Jeruzalem aan Joodse mannen die de Heer hadden leren kennen. Het was inmiddels een groepje geworden. Hij stortte de Heilige Geest uit. Dat is dus ook belangrijk, hè? We weten ook dus dat de Heilige Geest die bewerkt die besnijdenis van je hart. Pinksteren en de kerk begon. De kerkgeschiedenis begon. Oké, dus 2000 jaar voor Christus, 30 na Christus, nieuw verbond. Nou ga ik naar Efeze, 60 jaar na Christus. Of zeg maar Turkije. Want ik ga met u hebben over de brief van Paulus aan de Efeziërs. 60 na Christus. Paulus was niet een van die 12 discipelen. Die was er niet bij toen dat nieuwe verbond werd ingesteld. Hij was er niet bij toen Jezus zei, ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Maar hij kwam later tot bekering. Dat weet u allemaal wel, hè? Hij was eerst een vervolger van de christenen. Hij kwam tot bekering. En God heeft aan Paulus laten zien wat hij nou bedoelde met dat nieuwe verbond. Dat heeft God aan Paulus geopenbaard. En Paulus noemt dat zelf ook eigenlijk een mysterie. En in die brief aan die Efeziërs gaat Paulus, dat is heel goed uitleggen. Die gaat er echt eens voor zitten in zijn gevangeniscel en doopt zijn pen in de inkt en gaat dat eens haarfijn uiteenzetten. En dat doet hij in die Efezebrief. Kijk, hij kende die gemeente heel goed, want hij is daar 3 jaar, heeft hij daar gewoond. En dus die Efezers hadden ook een zekere geestelijke volwassenheid bereikt. En daar legt hij uit wat nou dat nieuwe verbond inhoudt. En die brief is zo opgebouwd in de eerste helft van die brief, Efeze 1 tot 3, daar legt hij uit hoe het zit. En in de tweede helft, Efeze 4 tot 6, daar vertelt hij wat wij kunnen doen. Lijkt een beetje op dat verbond, hè, van God met Abraham. Eerst legt de Heer uit wat hij allemaal doet voor Abraham en dan wat Abraham moet doen. En we zullen zien dat die parallel veel betekenis heeft. Nou, Paulus gaat nou uitleggen aan die Efeze, maar het was eigenlijk bedoeld als een rondzendbrief aan alle gemeentes in Turkije, wat het evangelie inhoudt. En dan begint hij in Efeze 1, en dat Efeze 1 is al een hoofdstuk Als je dat in de NBV-vertaling leest, dan gaat het je eigenlijk bij duizelen. Dat, daar staan zoveel ongelooflijke dingen in, dat hou je eigenlijk niet voor mogelijk. Ik was daar wel enigszins mee bekend. En even een kleine persoonlijke uitweiding, dat tijd zat. Ik heb jarenlang gekanoed. En ik heb een aantal jaren meegedaan, 3 keer heb ik meegedaan aan de Stad en Ommelanden tocht. En dat is een tocht, dan ga je in een week, vaar je de hele provincie rond. En dan van camping naar camping. Dus je kanoot ongeveer 20, 30 kilometer, tentje opzetten, een hapje eten, naar bed. En dan s'morgens weer vroeg op. Ontbijt, heet water voor onderweg, zodat je onderweg koffie en thee hebt, brood klaarmaken voor onderweg. Moet je ook allemaal een heleboel dingen doen. Nou, en ik vond het ook een heel avontuur, ook fysiek, maar om dat allemaal een beetje rond te krijgen. En ik dacht, ja, ik wil toch die week in contact met de Heer blijven. Ik wil toch iets hebben. En ik had toen net Efeze gelezen. En toen heb ik Efeze 1 heb ik op een papiertje geschreven. Dat heb ik bij me gestoken. En dan als ik 's morgens wakker werd in mijn eenpersoonsteentje, dan was al licht. Hè, dan nam ik dat Efeze 1 en dat ging ik een keertje lezen. Ik begreep het allemaal niet, nog steeds niet. Maar het was wel heel indrukwekkend. En ik probeerde dan in de loop van de dag, al peddelend, en als je dat uren doet, dan word je behoorlijk moe van, probeerde ik toch 1 of 2 zinnetjes uit dat Efeze 1 weer even naar boven te halen. Nou, ik hoop nou dat u dus langzamerhand wel een beetje benieuwd bent geworden, want wat staat er nou eigenlijk in? Ik ga daar een paar dingetjes uit voorlezen en dan zeg ik u, dat is nog lang niet het spectaculairste wat er staat. Ik kies er een paar dingetjes uit die wij allemaal wel weten en ook wel ongeveer kunnen bevatten. Dus ik lees er gewoon even voor. Dus Efeze 1 vers 7. Daar zegt Paulus dus, in hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Oké, dat kunnen we nog vatten, hè? Want dat is eigenlijk ook wat Jezus al zei bij het laatste avondmaal. Dus door zijn bloed zijn onze zonden vergeven. En dat is alleen maar genade. Nou, dan sla ik een stukje over, vers 11. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. Dit gaat dus over het dagelijkse leven met de Heer. Daar wordt dus gezegd, het is altijd al de bedoeling geweest dat dus de mensen hier op aarde in contact komen met Jezus en dat ze in het dagelijks leven hun hoop op hem gaan vestigen. Dat betekent in geloof leven. Dat je vertrouwt op hem voor de dingen van het dagelijks leven. Dat was ook dus al dat plan, hè, van de Heer. Dat nieuwe verbond. En vers 18. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En dan dit zinnetje. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Laat dat even op je inwerken. Dus hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Begrijpt u dat? Nou, ik niet. Dat kun je bijna niet vatten. Nou, en dan heb ik er alleen nog een paar dingen uitgelicht. Er staat bijvoorbeeld in dat God ons voor de grondlegging der wereld gekozen had. om op hem te vertrouwen. Nou, begrijpt u dat? Of er staat in dat Christus de geschiedenis voortstuwt naar zijn einde. Wanneer Christus heerser wordt over alles. Nou, dat zijn dingen die gaan je verstand bijna te boven. Ik lees ook nog één tekst voor uit Efeze 2. Want dan komt er ook wel een probleem boven water. Efeze 2, vers 11 tot 13. Bedenk daarom dat u, die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus dichtbij gekomen door zijn bloed. Nou, dat moet ik u even uitleggen. Dat kan ik ook wel. Moet u voorstellen, dus Paulus, hè, was de eerste apostel die door had, dankzij een openbaring van de Heer, dat het evangelie niet meer alleen bedoeld was voor de Joden, maar voor alle volken op de hele wereld. Hij had dat door en hij kreeg een roeping om erop uit te gaan en het evangelie te verspreiden. Eerst in Antiochië, dus in Syrië. Daar kwamen dus heidenen tot geloof. Die werden ook voor het eerst christenen genoemd. Maar Paulus ging verder. Hij ging ook naar Turkije, naar Griekenland. En wat deed Paulus dan? Dan ging hij eerst naar de synagoge, want daar waren mensen die kenden het oude verbond, het verbond met Abraham. Dus die waren vertrouwd met de Bijbel. En dan ging hij uitleggen, hij zegt, mensen, in Israël leeft een man, Jezus, die zei dat hij de Messias was en hij is het ook. Die man is aan het kruis gestorven, hij is opgestaan, hij bleek de Zoon van God te zijn en door zijn bloed hebben wij allemaal toegang tot God. Dat zei hij eerst tegen de Joden. Dus Jezus is de Messias. En door zijn kruisdood kunnen wij God beter leren kennen. En sommige Joden die zeiden, bingo, dat begrijp ik, dat aanvaard ik. Ik word christen, ik ga geloven dat Jezus de Messias is. Maar verder, dat verbond van Abraham met verbond van God met Abraham en met het Joodse volk is eeuwigdurend, staat er. Hè? Dus die Joden die christen werden, die dachten er niet over om bijvoorbeeld hun kleine kinderen niet meer te besnijden, hun babytjes. Want dat was de afspraak tussen God en Abraham, je nageslacht, op de achtste dag besnijd je. Dat deden ze dus gewoon, maar ze gingen geloven in Jezus als Messias. Oké, dat was een groep in de gemeente. Maar nadat Paulus dan in de synagoge was geweest, ging hij naar de markt of naar de schouwburg in Efeze. En dan ging hij de heidenen het evangelie verkondigen. En die heidenen, nou daar kwamen dus redelijke aantallen tot geloof. En toen ontstond er dus een probleem. Dat is ook beschreven in Handeling. Want wat nu? Moeten die heidenen, moeten die zich aan de hele Joodse wet houden? Moeten die zich alsnog laten besnijden? En Paulus had er helder zicht op en die zei nee. Die wet die was voor de Joden. Was prima, besnijden is prima. Maar Jezus heeft een nieuw verbond ingesteld. En heidenen die tot geloof komen, hoeven zich niet te besnijden en hoeven zich niet aan de Joodse wetten te houden. En de 12 discipelen, die moesten daar nog wel eens even over nadenken. Maar toen kwam er dus een synode in Jeruzalem, dat is beschreven in Handelingen. En die hebben de knoop doorgehakt en die hadden daar door Gods geest goed zicht op. En die zeiden van nee, inderdaad, zo is het. Er is met de komst van Jezus en met de instelling van dat nieuwe verbond is een heel nieuwe situatie ontstaan. Heidenen kunnen tot geloof komen, kunnen God leren kennen en daarvoor hoef je niet besneden te worden en hoef je niet de Joodse wetten te houden. Fantastisch. Maar, nou lees ik het nog, ik lees nou nog die tekst een keertje, die ik daarnet ook al las. En daar richt Paulus zich dus binnen Efeze tot die groep christenen uit de heidenen. Niet tot die Joden, want die zijn besneden, maar tot die groep christenen uit de heidenen. Ik heb het nu uitgelegd. En dan zegt Paulus dus, bedenk daarbij dat u, die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt, door hen die door mensenhanden besneden zijn, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondsluiting en de belofte die daarbij hoorden. He? Nu begrijpen we dat, dus zij waren daar niet bij 2000 jaar geleden en waren geen afstammelingen van Abraham. Maar we hebben Golgotha meegemaakt, we zijn nu in Efeze en er zijn dus duizenden, tienduizenden mannen, vrouwen, kinderen waren tot geloof gekomen, waren geen Joden en waren toch kinderen van God geworden. En dan zegt hij, maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus dichtbij gekomen door zijn bloed. Maar nu kunt u zich wel voorstellen dat daar toch spanningen ontstonden binnen die gemeentes. Want er was een groep Joden die christen geworden waren en die zich hielden aan de Joodse wet. En er was een groep, waarschijnlijk een grotere groep, christenen uit de heidenen, die zich niet hielden aan de wet, die zich niet besneden. En dat gaf wrijving. Daar gaat Paulus dus op in en dan zegt hij dus, hij zegt in Christus wordt die scheidsmuur tussen Joden en christenen wordt opgeheven. Door Christus is die scheiding tussen Joden en christenen dus is verdwenen. Die teksten heb ik niet meer ook nog opgeschreven, want dat is wat te veel. Maar ik lees, dat in Efeze 2 en 3 wordt dat uitgelegd. Maar ik lees nou nog één tekst uit Efeze 3. Het is onder de vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. De heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte op grond van het evangelie. Kijk, en denk nou nog even terug aan 2000 jaar voor Christus. Wat zei God nou tegen Abraham? Dat hij een vader zou worden van vele volken. Dus de Heere God, die wist het al wel. Die wist dus van, ja, het blijft niet bij het Joodse volk. Nee, heel de wereld. Abraham, hé jongen, heel de wereld zullen kinderen van jou zijn. Ontelbaar. Ongelooflijk. En dat gebeurde. En dat probeert Paulus nu ook aan die Efeziërs uit te leggen. Maar er ontstaat wrijving. Want er zijn dus Joden die zijn christen geworden. En die denken, ja, dit is een eeuwigdurend verbond. Besnijdenis is besnijdenis, daar hou ik mij aan. En er waren christenen uit de heidenen. En die zeiden, geen besnijdenis meer, daar heb ik geen boodschap aan. Hoeft niet, zeggen de apostelen ook. Dus vrijheid, blijheid. Voelt u de spanning in Efeze? En dan zegt Paulus, in Christus zijn die tegenstellingen opgeheven. Dus de muur is afgebroken. Jullie kunnen gewoon met elkaar omgaan. Dus de Joden die christen geworden zijn en de christenen uit de heiden, kunt gewoon met elkaar omgaan. En nou ga ik even verder, want de opbouw van Efeze, dat kun je wel een beetje vergelijken met dat verbond van God met Abraham. In de zin van, God gaat eerst vertellen wat hij allemaal geeft aan ons. En daarna zegt hij wat hij van ons vraagt. Nou, in Efeze 1 tot 3 vertelt God wat hij allemaal aan ons geeft. Aan ons heidenen ook, hè. Die niet bij dat oude verbond waren. Wat hij allemaal aan ons geeft. En dan in Efeze 4 begint God uit te leggen wat wij moeten doen. En dan zou je misschien verwachten dat God iets zegt van wees dankbaar of wees blij. Maar dat staat er niet. Ik ga de eerste paar zinnen aan u voorlezen uit Efeze 4. Dan zegt hij, ik die gevangen zit omwille van de Heer, ja, hij schreef die brief uit de gevangenis in Rome, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Dus nu komt ons antwoord op wat God allemaal belooft. En wat is dat dan? Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig. Verdraagt elkaar uit liefde. Het lijkt wel een beetje op die besnijdenis. Hè? Kwetsbaar willen zijn. Gevoelig zijn voor anderen. Dat is dus ons antwoord op al die fantastische dingen die de Heer ons wil geven. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig. En verdraag elkaar uit liefde. Wees besneden van hart. En daar bedoelt God dus niet mee een soort, dat je een soort watjes moet zijn of zo. Kijk, in Efeze 5, daar zegt, hè, dat kennen we allemaal wel, daar staat voorts wees krachtig in de Here en in de sterkte van zijn macht. Hè, en daar staat dat we de geestelijke strijd moeten strijden. Dus dat bedoelt God daar niet mee. Als hij zegt, wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraagt elkaar uit liefde. Maar daar bedoelde hij dus mee dat die twee groepen binnen de gemeente van Efeze en binnen al die gemeentes in Turkije, van Joden die christen geworden waren en heidenen, dat die verdraagzaam en vol liefde met elkaar moesten omgaan. Omdat de eenheid van Christus dat onderscheid te boven gaat. Nou, nu ga ik weer een stap doen in de tijd. En nu zijn we dus bij 18 maart 2018 in de rank. En ik zie wel wat parallellen tussen die gemeente in Efeze en de rank. Namelijk, de rank is 50 jaar geleden opgericht als gevolg van de meetings van Osborne op het Bodenterrein. En de rank is opgericht door een bepaalde leidersfiguur en die had een aantal heel specifieke leerstellige opvattingen. Die zal ik hier niet uiteenzetten, maar de oude garde, die begrijpt wel wat ik bedoel. En alle mensen uit de begintijd, tussen de jaren 60 en 70, die verenigden zich om die specifieke leerstellingen van die leider die de gemeente oprichtte. En dat verbond het samen en dat was het specifieke karakter van deze gemeente. Maar in de loop van die 50 jaren, dus zeg maar na 20, 30 jaar, verwaterde dat wat en kwamen andere mensen bij de rank. En in de loop van de tijd werd die groep ook steeds groter en die wist niet, verdiepte zich niet in die leerstellingen uit het begin. Die werden ook niet zo meer benadrukt. En gaandeweg werd de rank wat het nu heet een evangelische gemeente. Met een evangelische signatuur. Met de evangelische leerstellingen zoals die in een, in het algemeen gebruikelijk zijn in de westerse wereld. Maar ja, die mensen van de oude stempel, die denken van ja, hoe zit dat? Waar blijven we met die leerstellingen? Dat was toch wat ons verenigde. En daar moeten we toch voor op de bres staan. Nou, dan denk ik dus dat wij Efeze 4 vers 1 en 2 heel goed moeten lezen. En ons heel goed moeten aantrekken. Dus broeder of zuster, als u van plan was om nog eens een kruistocht te beginnen om die oude leerstellingen weer voor het voetlicht te krijgen, dan zeg ik u met een woord van de Heer, wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Amen.
En op verzoek van Chris zingen wij een aansluiting op deze preek. Samen in de naam van Jezus. Want hij doet ons elkaar verstaan, of niet?
Chris, dankjewel voor deze verkondiging. De rijkdom die we ontvangen hebben. Ja, we komen zo weer aan het eind van deze dienst. Voor ik de zegen uitspreek, nog even een paar praktische dingen. Na de dienst kunt u weer, als u daar behoefte aan heeft, met mensen doorpraten of bidden. Vandaag zijn daarvoor beschikbaar Ellen Hendricks en Piet Weber, staat hier op mijn lijstje. Na de zegen is er in de koffieruimte weer koffie voor iedereen, allemaal van harte daarvoor uitgenodigd. En als u straks naar de koffie toe gaat, dan wil ik daar staan. En dan kunt u een nieuwe brochure van Stichting Emmanuel meenemen. Er zit ook een reiswijzer in. Dus als u nog met Stichting Emmanuel op reis wil naar Roemenië of Kenia. Of, nou ja, het staat hierin hoe dat kan. En ja, we zingen straks na de zegen nog het slotlied, neem ik aan. Dat is Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Goed, dus niet meteen na de zegen weglopen. We hebben dan eerst nog het slotlied. Dan wil ik graag de zegen uitspreken en ik wil u vragen daarbij te gaan staan. En dan vergat ik nog één ding. Er zijn al een paar mensen die mij gevraagd hebben, Tjerk is ziek, gaat de gebedstijd morgen door? De gebedstijd gaat gewoon door. Dus dan weet u dat, van harte welkom ook daar. Ik wil graag de zegen uitspreken. Vader in de hemel, dank u wel voor de dienst die we zo met elkaar mochten hebben. Dank u wel, Heer, voor dat schitterende nieuwe verbond dat u tot stand gebracht heeft. Heer, dat u zo in Christus ons zo tegemoet gekomen bent. Dank u, Heer, voor alles wat we in Christus ontvangen hebben. Dank u wel dat we met die rijkdom ook weer van hier mogen gaan. Van hier mogen gaan en zo ook invulling mogen geven aan die opdracht waar we in de verkondiging ook mee afsloten. De manier van omgaan met elkaar, met elkaar als gemeente, maar ook naar de wereld toe. Heer, en die manier van omgaan met elkaar, de liefde naar de wereld toe, die moeten we ook van u weer ontvangen. En Heer, daarom willen we hier vandaan ook gaan met de zegen van u. En gemeente, mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige redder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Mogen hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt tot in alle eeuwigheid. Amen. Wees zo gezegend. We zingen het slotlied en daarna is er koffie.